Nu loopt de hal ervoor.
Goedemiddag, gemeente, en van harte welkom hier in de kerk. U hier en iedereen die ook nu of later thuis of elders met ons meeviert. Onze voorganger in deze Evensong vanmiddag is onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek. En het geheel wordt muzikaal verzorgd door Cantiago onder leiding van Herman Mussen en onze organist Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een hele goede en gezegende dienst toe. En laten we deze nu staande vervolgen.
Worden we stil voor God?
My mom's
De eerste lezing is uit het boek Genesis, de zesde scheppingsdag. En God zei: laat de aarde alle soorten levende wezens voortbrengen, alle soorten vee, kruipende dieren, wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen. En God zag dat het goed was. En God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God zag alles wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. En het werd avond. En het werd morgen. De zesde dag. Lezing uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 1, vanaf vers 12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered met de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God. De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Woord van God. Gemeente van Christus, mag ik u om een advies vragen? Vroeg iemand aan de bekende Britse psychiater. Ik sta namelijk op het punt om mij in te schrijven voor een nieuwe studie, maar ik twijfel nog een beetje tussen geschiedenis en psychologie. Wat zou u mij aanraden? En het antwoord was verrassend. Psychologie Dat moet je in ieder geval niet doen. Want dan moet je naar jezelf op zoek. En je weet wie zichzelf probeert te vinden, raakt onherroepelijk verdwaald. Want de mens is een raadsel voor zichzelf. En trouwens, de mens hoeft zichzelf ook helemaal niet te vinden. Die moet zichzelf verliezen. Een verrassend antwoord. Maar het raakt natuurlijk wel een gevoelige snaar. De mens op zoek naar zichzelf. Misschien herken jij het ook wel. Wie ben ik? Zoals Narcissus, starend in de spiegel van het water. Maar wat zie je dan eigenlijk? Vanmiddag lazen we het scheppingsverhaal, de zesde dag. En het valt me op hoe hoog dat verhaal opgeeft van, jawel, de mens. Blijkbaar valt er best wat te zien als je naar jezelf kijkt. Denk maar niet te snel te klein. Je bent immers bedoeld om het evenbeeld van God te zijn. Wil je God zien? Zegt deze tekst. Zie de mens. Maar wat zie je dan? Laten we eens te raden gaan in Genesis 1. Het eerste dat opvalt is dat de mens een heel bijzonder schepsel is. Toch echt anders dan die anderen. Het sluitstuk. Stap voor stap is de aarde met levende wezens gevuld. Op de vijfde dag kwamen de vissen in de zee tot leven en de vogels aan de hemel. En op de zesde dag verschijnen de zoogdieren op het toneel. Allemaal verschillende dieren, elk, zo staat er, naar hun eigen aard. In allerlei kleuren en vormen en maten en soorten. Maar van de mens staat het er net iets anders. Die wordt niet geschapen naar zijn aard, maar naar het evenbeeld van God. En bovendien wordt hier een bijzonder woord gebruikt, het woord bara, ofwel scheppen. Dat staat maar liefst 3 keer in 1 vers, vers 27, terwijl het in al die versen daarvoor nog maar 2 keer is gebruikt. Het is het kernwoord van de schepping. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En nu God schiep de mens als zijn evenbeeld, als het evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En daarmee is het wel duidelijk. Deze mensen vormen blijkbaar het hoogtepunt. Hier ligt de climax. God maakt zichzelf een evenbeeld. Hoe ziet die mens eruit? Nou, dat weet je als je gewoon even om je heen kijkt. Vanmiddag wilde ik 3 dingen noemen. In de eerste plaats, de mens heeft een lichaam. We hebben een hoofd en een hart en handen en daarmee kun je iets uitdrukken en je kunt er iets mee vastpakken. Je kunt je stem gebruiken om iets wel of iets niet te zeggen. En dat lichaam draagt blijkbaar het beeld van God in zich. Fascinerend, zo spreekt de Bijbel ook over God. De eeuwige heeft een naam. En een naam hoort bij een persoon. Het is de Heere, God die zich openbaart op een persoonlijke manier. En heel af en toe vangt een mens een glimp, niet meer, van hem op. Tweede aspect, de mens heeft een karakter. Dan kom je bij het element van de moraliteit. De mens kan kiezen voor het goede of voor het kwade. Jullie mogen namens mij heersen over de schepping, zegt God. Adam en Eva zijn niet zelf God, maar ze worden geroepen om in afhankelijkheid van hun schepper een beelddrager van hem te zijn en het goede te zoeken voor de schepping, zoals de schepper het voor heeft, het goede met zijn werk. En als laatste aspect, de mens heeft het vermogen tot geestelijk leven. Om in contact te staan met de eeuwige zelf. De mens is meer dan het hier en nu. De mens kan de richting verstaan die God wijst. In contact treden met de schepper. omdat de mens naar het beeld van die schepper is gemaakt. En zelfs na de zondeval zie je dat nog gebeuren. Als Adam en Eva wegvluchten voor het aangezicht van God en de eeuwige hen achterna gaat en tot hen spreekt en zij horen het. Nou ja, zomaar drie dingen. Alle reden om je te verwonderen over de mens. De mens heeft een lichaam en een karakter en het vermogen tot geestelijk contact met God. En zo stuurt God de mens de wereld in. Wees vruchtbaar en vervul de aarde. En God zag alles wat hij had gemaakt. En zie, het was zeer goed. Tot zover die ene mens. Die ene mens, geroepen om het evenbeeld van God te zijn. Maar als je de tekst nog eens goed leest, dan blijkt er een geheim te zijn wat onder of om die ene mens heen ligt. En misschien is dat geheim nog wel het belangrijkste punt. Wat moet je vooral niet vergeten? Hoe is de mens evenbeeld van God? Nou, kijk nog even naar dat precieze moment. Naar vers 26 en 27, het precieze moment waarop de mens geschapen wordt. Want moet je kijken hoe het daar staat. Als God de mens schept, dan schept God namelijk in het meervoud. Op twee manieren. Laat ons mensen maken, staat er. En direct daarna, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dat is wel heel belangrijk. Want alles wat we zojuist over die mens hebben ontdekt, geldt niet alleen voor jou, maar voor iedereen om je heen. En is dat niet heel bijzonder, juist in een tijd waarin het vaak zo gaat om die ene individuele mens? Ik las een indrukwekkende preek bij dit vers van dominee Henk Vreekamp. En juist over deze tekst raakt hij niet uitgesproken. Klein citaat. Het beeld van God ligt in het meervoud. Het is de mensen samen. Het is het geheimenis van de liefde. De bewogenheid van de een naar de ander. De mens is niet alleen geschapen, maar samen met anderen. Er is een ik en dat wordt aangesproken door een gij. Er is een vraag en er komt een antwoord. God toont zichzelf in de schepping. En is hij niet in zichzelf al het meervoud van het ik en het gij, van de Vader en de Zoon door de Geest? God is liefde. En de liefde kan niet alleen zijn. Niet in zichzelf, genoegzaam besloten, schept God zo niet een evenbeeld in de schepping. Duizelingwekkende woorden. Ik hoop dat je aanvoelt wat ze willen zeggen. Dat jij als mens het evenbeeld van God bent in relatie tot zoveel anderen om je heen. Zoals het koor vanmiddag dat vierstemmig zingt. Elke stem staat op zichzelf en is dan al prachtig. Maar samen met die andere stemmen komen ze nog meer tot leven en tot doel. Zo is de mens bedoeld. Om in de schepping, in relatie tot anderen en in gehoorzaamheid aan de Schepper, beeld van God te zijn, zingend, je mond gebruiken. Maar als dat zo is, dan begrijp je ook waarom de zonde zo diep ingrijpt in ons bestaan. De zonde waar de Bijbel over spreekt en die eigenlijk niets minder is dan het verbreken van relaties tussen God en mij, maar ook tussen mij en die ander. Wat is het probleem met Narcissus? Niet eens zozeer dat hij zichzelf ziet in de spiegeling van het water, de mens als evenbeeld van God, maar vooral dat hij alleen maar zichzelf ziet. Want de mens staat niet op zichzelf. En de zonde doet nou precies dat, elke band verbreken. Ik las deze zomer het boek Stilte van de Japanse schrijver Shusaku Endo. Over wat voor stilte gaat dat boek? Over de stilte van de eenzaamheid die volgt op het verbreken van de band met de ander. Het boek gaat over een jezuïet die in de 17e eeuw naar Japan vertrekt om daar het evangelie te verkondigen. Maar daar aangekomen merkt hij dat christenen in Japan zwaar worden vervolgd. En ze worden uitgedaagd om de ultieme zonde te begaan. Wat is die zonde? Ze moeten met hun blote voet op het portret van een mens gaan staan. En het is niet zomaar een mens. Het is een portret van de mensenzoon, van Jezus. Weet je nog, wil je God zien? Zie de mens. Nou, hier is hij, zegt de schrift. Ze moeten er met hun voet op gaan staan, maar vreemd genoeg, juist dan verschijnt het evangelie in haar volle glorie. Hoe kan dat nou? Waarom is nu juist dat verschijnen van die mens zulk goed nieuws? Nou, daar kan Paulus niet over uit. In die Colossensebrief, die geeft zo hoog op over deze Christus, omdat hij in die mens het beeld van God durft zien. Beeld van God is hij, de oorsprong van alle dingen, de eerstgeborene uit de dood. Waarom die grote woorden? Nou, dat zit zo, omdat de kerk heeft ontdekt dat juist hij de relatie herstelt tussen God en mens. En dankzij de geest ook tussen mensen onderling. Die mensenzoon die vertrapt wordt, heeft met zijn dood en opstanding laten zien dat zelfs deze oerzonde het laatste woord niet hoeft te hebben. Christus is het woord er tegenin. Hoe doet hij dat? Hoe herstelt hij ons mens zijn als beeld van God? Nou, dan kom ik nog even terug bij die drie elementen uit het begin. Hoe is de mens beeld van God? Je ziet het in het lichaam, in het karakter en in het geestelijk vermogen om in relatie met God te staan. En weet je wat zo bijzonder is? Op precies die vlakken wil God met ons aan de slag. Dat is wat geloven is. Door zijn geest hem aan het werk laten in jouw bestaan. Zodat je helemaal mens kunt zijn zoals je bent bedoeld. De geest herstelt onze geest door je opnieuw geboren te laten worden en je in contact te brengen met God zelf. De geest vernieuwt je karakter door je innerlijk te vormen naar het beeld van Christus. Hij wil je heiligen, groeien en bloeien, dat is wat je mag. Vrucht dragen voor hem. En zelfs ons lichaam staat nog iets te wachten. Ooit helemaal en voluit opgewekt naar zijn beeld. En daarom nog één keer, wil je God zien? Zie de mens. Maar het is niet de mens die als Narcissus in het water staart. Nee, het is de mens die zichzelf geeft voor de ander. Die zichzelf verliest om de wereld te redden. En wij mogen ons verliezen aan hem. In aanbidding. En vol vertrouwen. Je laten vernieuwen. Worden zoals hij is. Lof zij u Christus, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij gaan staan en ons geloof belijden. Samen spreken wij. Ik geloof. Laten we samen bidden. brengen wij onze voorbeden bij God. Eeuwige God, u die de mens hebt geschapen naar uw beeld, wij danken u voor het wonder van ons bestaan, voor lichaam, ziel en geest, voor de gave van gemeenschap met u en met elkaar. En wij bidden u herstel in ons het beeld, zo vaak vertroebeld. En leer ons leven naar uw gelijkenis in liefde, gerechtigheid en vrede. Voor de wereld bidden wij die u hebt gemaakt en die zo vaak lijdt onder ons eigen belang voor mensen die honger hebben naar brood, naar recht of naar hoop. Wij bidden voor wie gebukt gaat onder oorlog, geweld of ramp. Dat uw beeld in ons herkenbaar is in daden van barmhartigheid en trouw. Wij bidden voor uw kerk, wereldwijd en dichtbij, ook hier, dat zij het gelaat van Christus mag weerspiegelen in deze tijd. Dat wij niet staren naar ons eigen spiegelbeeld, maar dat wij leren om u te zien. In het gelaat ook van de ander. Wij bidden u voor wie ziek zijn, voor wie rouwen, voor wie zich eenzaam en alleen voelt, dat zij getroost mogen worden door de nabijheid van uw geest, maar ook door de liefde van mensen om hen heen. En wij bidden u voor onszelf, dat wij leren om onszelf te verliezen in de liefde van Christus, de mensenzoon, beeld van God, de eerstgeborene van heel de schepping, die ons wil vernieuwen naar zijn gelijkenis. Maak ons tot mensen van uw licht. Voltooi wat u begonnen bent. En laat ons leven tot eer van uw naam, in de kracht van uw geest, door Jezus Christus, onze Heer. Hoor ons gebed. In de naam van Hem. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de drie collecten toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. En de opbrengst daarvoor is bestemd voor het ondersteunen van mensen die financiële hulp nodig hebben. De tweede collecte is voor missionair werk van de Protestantse Kerk, ook wel proefplekken genoemd. Proefplekken zijn nieuwe kerken, initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Denk daarbij aan pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken. Initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de reguliere kerken komen, hun geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij activiteiten te betrekken en daarom ondersteunt de PKN van harte deze proefplekken als nieuwe kerken. Dan tot slot de zendingscollecte, die is dit kwartaal voor Transworld Radio. Transworld Radio laat wereldwijd het evangelie klinken via radio en internet, ook op plaatsen waar zendelingen niet kunnen komen. Die programma's sluiten aan bij de taal en cultuur van luisteraars en brengen hoop en geloof, vaak in samenwerking met plaatselijke kerken. En samen dragen ze eraan bij dat het licht van Jezus Christus hoorbaar wordt tot in de verste uithoeken van de aarde. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app, via de instructies die u in de liturgie vindt, of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Ga van hier in vreugde en vrede en draag de zegen van God met je mee. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest, met u en jullie allen. Amen.